Laat ons nou samen lezen uit die woord van God. Er zijn twee gedeeltes. Die gelijkenis waarna ons gaan luisteren vanavond in Lucas 16. En dan een kort gedeelte wat over discipelschap en vruchtdra praat in Matthäus 7. Lucas 16, vers 1 tot 14. En hij had ook aan zijn discipels gezegd: daar was een rijk man wat de bestuurder gehad had. En hij is bij hem aangeklaagd als een wat zijn bezittings verkwis. En hij had hem geroepen en voor hem gezegd: wat is dit wat ik van jou hoor? Geef verslag van jouw bestuur van zaken, want jij zal niet meer bestuurder kan wezen. Toen zei die bestuurder voor hemzelf: wat zal ik doen? Want mijn heer neemt mijn bestuurderschap van mij weg. Spit kan ik niet, om te bedel schaam ik mij. Ik weet wat ik zal doen, zodat wanneer ik van die bestuurderschap afgezet is, hulle mij in hulle huizen kan ontvangen. Toen roep hij die schuldenaars van zijn heer, één voor één, en zei voor de eerste: hoeveel schuld jij aan mijn heer? En hij antwoordt: 100 vat olie. En hij zei voor hem: neem je schuldbewijs, ga zitten. En schrijf gauw 50. Daarna zei hij voor de anderen: en jij, hoeveel schuld jij? En hij antwoordt: 100 mut koring. Toen zei hij voor hem: neem jouw schuldbewijs en schrijf 80. En die heer heeft die onrechtvaardige bestuurder geprijsd, omdat hij verstandig gehandeld heeft. Want die kinders van hierdie wereld is verstandiger tegenover hulle geslag als die kinders van die lucht. En ik zeg voor jullie: maak voor jullie vrienden door die onrechtvaardige mammon, zodat wanneer jullie die leeuwen verlaat, jullie in die eeuwige tenten kan ontvangen. Hij wat getrouw is in die minste, is ook in die grote getrouw. En hij wat onrechtvaardig is in die minste, is ook in die grote onrechtvaardig. Als jullie dan niet getrouw was in die onrechtvaardige mammon, wie zal jullie die ware goed toevertrouwen? En als jullie niet getrouw was in een anderse goed, wie zal aan jullie jouw eigen geven? Geen huisknecht kan twee heren dienen, want hij zal of die een haat en die andere een lief hebben, of die een aanhang en die andere een veracht. Jullie kan niet God en mammon dienen. Dan Matthäus 7. Vers 12 tot 27. Hier onderstreept die betekenis dat ons die woorden van Jezus moet doen. Vers 12. Alles wat jullie dan wil hebben dat die mensen aan jullie moet doen, net zo moet jullie aan hulle ook doen. Want dit is die wet en die profeten. Gaan in door die nauw poort, want breed is die poort en wijd is die pad wat naar die verderf leidt. En daar is baie wat er hier ingaan. Want die poort is nauw en die pad is smal, wat naar die leeuwen leidt. En daar is men wat het vindt. Maar pas op voor die valse profeten, wat in schaapskleren naar jullie kom en van binnen roofzuchtige wolven is. Aan hun vruchten zal jullie hulle kennen. Een mens plukt toch niet druiven van dorings of vijen van distels niet. Zodra elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen. En een slechte boom ook geen goede vruchten. Elke boom wat niet goede vruchten draagt, wordt uitgekapt en in die vuur gegooid. Zo zal jullie hulle dan aan hun vruchten kennen. Vers 21. Niet elkeen wat voor mij zegt: Heere, Heere, zal ingaan in die koninkrijk van de hemelen niet, maar hij wat die wil doen van mijn vader wat in die hemelen is. Baie zal in die dag van mij zeggen: Heere, Heere, het ons niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam duivels uitgedreven en in uw naam baie krachten gedoen? En dan zal ik aan jullie zeggen: ik had jullie nooit gekend. Gaan weg van mij, jullie wat die ongerechtigheid werkt. Elk een dan, wat naar hier die woorden van mij luister en dit doen, om zal ik vergelijken met een verstandige man wat zijn huis op die rots gebouwd. Die reën het geval, die waterstroom het gekom, die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met een dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. Die reën het geval, die waterstroom het gekom, die wind het gewaai en teen daar die huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. En toe Jezus hierdie woorde geëindig het, was die skare versla oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrif geleer is nie. Broers en susters en ons Heer Jezus Christus, daar is seker meer verhale in die Bijbel wat jou bykie omkrap, wat moeilik is om te verstaan, maar hierdie een is toch al baie snaaks. Een skelm is een voorbeeld vir ons. Hy is oneerlik. En jy wonder dat ook die hele tyd, is geld nou jou vriend, of is dit een gevaar, wat moet ek daarmee? Dit klink ook asof ons optrede, met geld bezit, vir onze plek in die hemel kan verdien. Maak vrienden met die onrechtvaardige mammon, en hulle sal jou in die eeuwige tente ontvang. Nou, dus genoeg redes om hier die gelijkenis niet te ignoreren, maar om naar die evangelie van die koninkrijk te luisteren. Die thema is, reken met die koninkrijk gedurende die tijd wat jij op aarde is. Reken met die koninkrijk gedurende die tijd wat jij op aarde is. Moet niet rekenen op wat jij in elk geval zal verloren nie, is die eerste deel. Tweede, maar investeer dit in die toekomst. Moet niet rekenen op wat jij in elk geval zal verloren nie, maar investeer dit in die toekomst. Die vorige hoofdstuk, Lucas 15, het drie gelijkenissen. Ons sal ook nie allemaal weet dat dit in Lucas 15 is nie. Dit is trouwens ook in Matteus, in een ander hoofdstuk. Maar dit is die gelijkenisse, baie bekende gelijkenisse van die mensen, dieren en dingen wat verloren is. Die verloren seun, die verloren skaap en die verloren muntstuk. En Jezus gaan soek hulle op. Hy spreek hier die gelijkenisse teen die fariseërs. En hulle het afwijzend gestaan teenoor sondaars wat hulle bekeer het. Hulle kon nie blij daaroor wees nie. En dit was precies die punt van daardie drie gelijkenisse. Hoofdstuk 16 is nou een voortzetting daarvan. Maar nou praat Jezus met daardie mensen wat tot bekering gekomen, die disciples. Allemaal wat omvolg. Jezus het hulle aangeneem. En nou vertel hy vir hulle een gelijkenis. Daar is een rijk man wat meerdere plaatsen bezit. Hy het een rentmeester, waarschijnlijk een slaaf, aangesteld. En hij is in beheer van al zijn bezittings, terwijl die eigenaar ver blijft. En dan komt die eigenaar ter oren dat die rentmeester schuldig is aan wanbeheer. Hij ontbiedt hem en hij moet voor hem zijn boeken wijzen. En verantwoording afleen. Het is duidelijk een zaak van wanbeheer, niet van diefstal niet, anders zou hij zo met tronk toegegaan het. Nee, die rentmeester heeft die schulden laat oplopen. En die geld is spoorloos. Diezelfde woord wordt trouwens gebruikt voor wanbeheer, voor die verloren seun, wat die geld van zijn pa verkwansel heeft. Nou, dit is hoe die rentmeester die beheer van die eigenaar gehanteerd het, uitgevoerd het. Hij had het verkwansel, gemors daarvan gemaakt. En die rentmeester krijgt nou tijd, dat is nog een kort rukkie tijd, om rekenschap af te leggen. En hij beseft, die boeken zal uitwijzen, dat hij inderdaad die beheer van zijn meester baie slecht gehanteerd het. En hij weet, hij gaat zijn inkomsten verloren. Wat maak ik dan? Wonder hij. Maar hij beseft, hij heeft nog tijd. sy kundigheid, wat hy nou nie vir sy meester aangewend het nie, gaan hy skielik gebruik om te oorleef. Hy kom met 'n sluwe plan. En die tydjie wat hy nog in beheer is, maak hy handig gebruik van die skulde wat hy laat ontstaan het. Sy wanbeheer word sy redding. Hy roep die skuldenaars in en verander al die contracten. Hy kan dit nog doen voordat hy die boeken moet inhandig en die beheer verloor. Roep hulle in, geef hulle skuldvermindering. Vir die een word 1000 liter olie kwijtgeskeld. Geweldige klomp geld. Vir de ander een vergelijkbare bedrag in koring. En so gaan dit aan. Dit kost hulle niks nie. Die rentmeester verminder die skulde en koop daarmee die loyaliteit van die skuldenaars. Hulle sal in die toekomst natuurlijk onthou wie hulle zoveel geld gespaar het. Die rentmeesterse toekomst is verzekerd. Maar nou, ek sou verwag dat die eienaar nog kwaader word, sodra hy dit hoor. Hy sal hom toch zeker nie net sy werk afneem nie, maar hom dadelijk in die tronk gooi of lijfstraf gee. En dis waar die gelykenis 'n wending neem. Die eienaar prys die slaaf, wat hom benadeel het. Hoe nou? Hy verloor toch weer geld? Nee, die Heer het bewondering dat die slaaf verstandig opgetree het. Hy het die skulde gebruik om sy toekomst veilig te stel. Nou, elke gelykenis wat Jezus vertel, het herkenbare elementen, is een verhaal met herkenbare elementen uit die dagelijkse leven van mensen in Israël. Daar is een saaier, een visnet, daar is zuurdeeg, enzovoort. En dit lyk interessante stories om dingen te kan verstaan, maar dit is vergelykingen om dingen te verhul vir die mense wat nie bereid is om Jezus te volg en te aanvaar nie. Je moet mooi luister. Geloof is nodig. Nie net om dit te doen nie, maar om dit te verstaan. En die sleutel vir die verstaan van een gelykenis is altyd die verrassing. Die skokken in die verhaal, die ding wat nie reg is nie. Die ding wat jy nie verwag nie. En jy vind dit in vers 8. Nou, dit gee ook die conclusie van die gelykenis. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. Is die conclusie nadat die eienaar, die beheerder, geprys het. Die verrassende van die gelykenis. Nou, Jezus gebruik hier die gelykenissen om die gelykenis om vir sy volgelinge te leer wat hulle moet maak met hulle geld en besit terwyl hulle nog op aarde lewe. En die les vir disippels ook vandag begin in vers 9. En ek sê vir julle, dis duidelik die woorde van Jezus nou, nadat die gelykenis voorbij is, gebruik die oneerlijke mannen om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, julle in die eeuwige wonings sal ontvang. Maak julle vriende, sodat hulle julle in die eeuwige wonings sal ontvang. Nou, daar is een paar dinge wat moeilik is om te verstaan. Maar die kinders van die licht, dit is nog wel, kan jy nog wel uitfigure, Dit is die volgelingen van Jezus. Maar hoekom praat Jezus van die oneerlijke mammon? Hoe kan ons dit gebruik op een manier wat Jezus wel goedkeurt? Nou, ons het al gezien, hoofdstuk 16 is een vervolg op hoofdstuk 15. En onthoud die drie gelijkenissen daar. Die verloren schaap, die verloren muntstuk en die verloren seuns. Voor die fariseërs was die drie gelykenisse een vermaning om blij te wees, wanneer verlore sondaars tot bekering kom en aangeneem word. En nou praat Jezus met daar die disciples, wat juist daar die verlore sondaars is. En hulle het door hulle sondes alles verloor, soos die sien in die gelijkenis. Hy het al sy geld verkwansel. Dus hier die disciples staan met leë hande voor God. En dis ook ons posisie. Ons het er wel huise, geld, motors, andere dinge, maar ons moet elke dag besef dat ons nie die reg het om dit te ontvang nie. Ons sondes ontneem ons daar die reg om dit te hê. En dis wat Jezus bedoel met die onrechtvaardige mammon. Ons ontvang dit, maar dit is nie ons reg nie. En ons moet dus goed besef, als disciples van Jezus, dat ons leef op geleende tijd met geleende geld. Ons is nie die eienaars nie, maar ons is rentmeesters oor een ander, sy eiendom, God sy eiendom. Dis God sy geld en goed. En hy plaas dit in ons handen, zolang als wat hy verkies. Die disciples is dus kinders van die licht, hulle is aangeneem door Christus. En hulle leef nou in hierdie wereld, met een ander sy eiendom. Ons het reeds die aansegging gekry, dit gaan ons een dag ontval, dit gaan afgeneem word. Nou hoe verander dit die manier waarop ons dit hanteer? En ek denk, jy sien morgenochtend dadelijk hoe relevant dit is. Het is dan 1 maart. Je hebt inkomsten gekry aan die einde van hierdie maand, wat jy die volgende maand nou kan gaan gebruik. Je wordt wakker in jouw bed, in jouw slaapkamer, in jouw huis. Je klim in jouw motor. Die eiendomme van God, wat aan ons toevertrouw is. Nou, Jezus sê in die eerste plek, dat ons die dinge van die wereld nie op diezelfde sluwe manier gebruik, soos die ongelowiges nie. Want die mense van hierdie wereld, weet dikwels, dat hulle net een lewe het. Soos wat jy op 4x4 voertuie lees. Only one life, live it. En baie van hulle leef en geniet soveel as wat hulle kan. Want morgen kan dit voorbij wees. En daar die besef, drijf baie mense, en maak hulle baie slim in die hantering van geld, posities en ander machtsmiddelen. Soveel so, dat baie van hulle in die nuus kom, omdat hulle selfs die wette oortree. En hulle drijf om dinge te kry en te gebruik. Nou, teenoor daar die mense, kan Christene partykeer achterloos wees, met die besittings van hierdie wereld. Ons kan denk, bijvoorbeeld, ja, dit is eindelijk maar een beetje bedenkelijk om te rijk te wees. Daar die vuil geld, ons moet maar niet te veel daarvan heen, is gevaarlijk. Ja, geld kan een groot verleiding voor jou wees. En die woorden wat Jezus gebruikt, die onrechtvaardige mammon, kan jou zelfs daarin bevestigen. Maar dit gebeurt ook, dat ons partijke niet omgee, of ons ons geld goed gebruik of niet. Laat ik een voorbeeld noemen. Ons het allemaal zeker reeds geld gegee voor mensen wat met hartseer stories bij jouw hek opdaag, of wat je ergens anders ontmoet. Die een man staat bij jouw hek, en hij zei het hier die nacht in die veld geslapen. En het geld nodig om witbank toe te gaan, want zijn ma is baie ziek en hij moet haar naar die hospitaal toe neem. Daar is nog net R200 wat hij kort kom. Nou, zonder die story zou ik niet in mijn kop krijgen om R200 voor iemand te geven. Maar als je maar lang genoeg praat, dan kan je dan kijken, joe, ja, is inderdaad een groot probleem. Nou ja, moet die man zeker maar helpen. En later verneem jij dat hij bij andere huizen diezelfde hartseer story vertelt. Anders samen geld in voor een kinderhuis met een lijst wat al 6 maanden oud is. Nou, partijmensen hebben rechtig hulp nodig en het is goed om hulle te helpen. Maar andere mensen is skelms. Maar hoe reageert ons nou als ons uitvindt dat die story een leuen was en dat ons geld gemors heeft? Nou, ik heb meerdere keren met christenen gepraat. Wat sê, nou ja, ek is nie verantwoordelik vir wat hulle daarmee maak nie. Ek moet net goed doen met die geld wat ek het. Ek hoop maar hulle gebruik dit goed. Nou, dit is een gemors van geld. En ja, jy kom eindelijk met jou eie verklaring. Ja, kan ook niks daaraan doen nie. En die effect daarvan is dat het jou ontmoedig, wanneer daar nou rechtig iemand in nood is, om hulle te leer ken, zorgvuldig uit te vind, en dan hulp te bied wat het verschil maakt. En intussen het ons inderdaad niet goed opgetree met die geld, wat ons van God gekry het nie. Nou, daarom is het nodig dat jy en ek ons harte onderzoek. Wat is mijn houding tegenover geld? Beschouw ik dit als iets wat mijne is? En ja, ik heb die recht om daarover te beschikken, want het is mijn harde werk. Of zie ik dit als een deel van die tijdelijke wereld, wat eindelijk nou minder belangrijk is? Het is niet geestelijk, niet. Of iets wat zelfs slecht of gevaarlijk is. Ons moet eerst van ons houding daartegenover bewust worden. En dan kan ons die boodschap van hier die gelijkenis beter verstaan. En kan ons veranderen. Jezus waarschuwt dat mammon een afgod is wat jouw hart oorneemt. In vers 13. Wanneer geld en bezit jou in beweging brengt. En jouw verbeelding en plannen en motieven begint beheers. Dan kan je denken jij is vrij. Maar jij bent een slaaf geworden. Op die einde van die dag is jij of een dienaar van Jezus, of jij is een slaaf van Mammon. Jouw hart kan net één Heer heen. Maar oké, dan blijft daar een vraag bij ons. Wat maak je nou met jouw geld en bezit als jij Christus als Heer volgt en dien? Moet je dit vermijden omdat je bang is dat je die verleiding niet kan weerstaan? Nou, ik denk ons besef al gauw dat ons geld niet volledig kan vermijden. Je kan toch moeilijk jouw inkomsten weigeren. Je moet toch een brood kopen morgen, schoolgeld of je eigen klasgelden betalen en een medicijn. Maar moet ons dan ons bezit en geld zodanig laag waarderen dat ons niet omgeeft hoe ons dit gebruiken? Nou, dat is min mensen wat dit recht krijgen. Als je kijkt naar die geschiedenis, dat was kloosterlingen wat een gelofte van armoede afgeleerd. Maar die kloosters in Abdija waarin hulle geblei het groot bezittings gehad en baie mag. En die paus in Rome het in weelde geleef. Nou, Jezus houdt die kinders van hierdie wereld als een voorbeeld aan ons voor. In die hantering van hulle tijdgenoten is die kennis van die wereld lustiger als die kennis van die licht. Nou, wat verwacht Jezus van ons? Zijn bevel is duidelijk. En ik zeg voor jullie, maak voor jullie vrienden door die onrechtvaardige mammon. Zodat wanneer jullie die leven verlaat, hulle jullie in die eeuwige tenten kan ontvangen. Ons weet reeds dat hier die bezit niet onzin is. Nie. Vanwege ons zondes heeft ons die recht daarop verbeurd. En daarom zei Jezus, gebruik dit om vrienden te maken wat jou in die eeuwige tenten zal ontvangen. Nou, dat brengt ons bij die tweede deel van die project. Investeer dit in die toekomst. Jezus stelt dit eindelijk baie specifiek. Duidelijker als waarmee ons gemakkelijk is. Je moet jouw aardse bezittings gebruiken om voor jouw toekomst te verzekeren. En dat is precies wat die mannen in die gelijkenis doen. Nou, ik denk dit klinkt nogal ongereformeerd. Ons zaligheid is toch niet afhankelijk van iets wat ons doet niet. Ons kan het toch niet verdienen of bewerken door het gebruik van ons geld of enig iets anders niet. Mensen denken zomaar aan die aflaten in die Roomse kerk, wat die reformatie hardgrondig verwerpt. Jij kan jouw zaligheid niet kopen. Nou, ons moet hier die verrassende woorden van Jezus proberen verstaan, zonder om die scherp punt af te breken. Jezus was bezig om zijn discipels te leren over die koninkrijk van die hemelen. Zijn leerlingen is dus die verloren schapen en die verloren zien wat hij gevind het. Jezus het hulle in genade aanvaard. Maar wat gebeurt, wat zal gebeuren als hulle bij die hemelpoort uitkomt? Daar is nog een pad om te stap. Hulle leeft steeds in die huidige wereld. Hoe gaan hulle als volgelingen van Jezus, als koninkrijkskinders, in die wereld leven? Nou, hier is een stelling wat ons, een waarheid wat ons bij goed moet onthouden. Het is onmogelijk dat die hart en houding van zondaars niet veranderen als hulle gered worden. Het is onmogelijk dat die hart en die houding van zondaars niet veranderen als hulle gered worden. Dus zondaars gaan veranderen als hulle gered is. Ons gaan alles in die leven op een radicaal andere wijze bekijk en gebruik. Op die verlossing uit genade alleen volg discipelschap, toewijding van jouw hart aan Christus en gehoorzaamheid aan Hem als jouw Heer. Jouw veranderde houding zal aan die lucht komen in hoe jij geld hanteert. Geld en bezit is die currency van hier die wereld. Dit geeft macht. Dit biedt jouw keuzevrijheid en die illusie van onafhankelijkheid. Hoe je dit hanteert, wijst duidelijk aan wie jouw hart toebehoort: Jezus of Mammon. In die gelijkenis van Jezus wordt het duidelijk dat je niet zonder gehoorzaamheid in die eeuwige koninkrijk ontvangen zal worden. Dadelijk in die volgende gelijkenis wordt het duidelijk hoe dit werkt. Ik denk dat we allemaal kennen wel die gelijkenis van die rijkman en Lazarus. Dit is precies een uitbeelding van wat Jezus bedoelt. Die rijkman heeft niet met zijn geld, die onrechtvaardige mammon, vrienden gemaakt wat hem in die hemel zal ontvangen. Hij heeft wel parties gehouden met zijn eigen vrienden. Maar ja, wel is kinders van die duisternis, dus daar wordt hij ontvangen. Maar Lazarus, die kind van die lucht, wat bij zijn deur geleid en leidt, heeft er niet eens raak gezien. Hij heeft hem nooit enige barmhartigheid bewijzen. En wanneer die dood komt, bevindt die rijkman om in die vuur van die hel. En hij roept uit naar Abraham, wat onbereikbaar is, maar toch nabij genoeg in die verhaal, in die gelijkenis, om naar hem toe te roepen. En hij roept naar Abraham om voor hem alsjeblieft Lazarus te sturen. Lazarus is bij Abraham. Maar die rijkman heeft zijn geld niet gebruikt om met Lazarus vrienden te maken, om hem te dienen. En hij vindt nou geen barmhartigheid in die hel. Lazarus is niet daar om hem in die hemel te ontvangen. Het is een mooie illustratie van ons gelijkenis aan het begin van hoofdstuk 16. Nou, andere gelijkenissen wijzen voor ons ook dat jouw daden op aarde alles te doen heeft met jouw bestemming na die dood. In die gelijkenis van die talenten ontvang die meester die getrouwe slaven in zijn feest met die woorden: well done, goede en getrouwe slaaf. En hij wordt verwelkom in die feest van zijn Heer. En die slaaf wat buitenkant gegooid wordt, is die een wat geweigerd het om zijn Heer te dienen. En dit heeft die toestand van zijn hart uitgewezen. Dit was vol afgunst tegenover zijn Heer. Hij heeft hem niet lief gehad nu. Hij heeft hem gehaat. En hij wou niet voor hem dienen. Die gelijkenis van die schapen en die bokken is daar ook nog radicaler. Dit noemt niet eerst die geloof niet, maar dit gaat net over die dingen wat die mensen, wat gedenken dat jullie bij Jezus behoort, gedoen of niet gedoen het niet. Het willen die mensen wat tekorte gehad het, wat in nood was, gehelp, dan het hulle dit vir Jesus gedoen. Nou, dit sluit precies aan by wat Jesus in Matteüs 7 vers 21 sê. Dit gaan daaroor dat jy die wil van Christus doen. En nie maar net sê, Here, Here nie. Dit is disipelskap. Nou, dan moet ons baie mooi die Bybelse waarhede vasthou. Ons moet nou ook weer nie die redding deur genade alleen in die vullisdrom gooi nie. En sê, ja, kyk maar na hierdie gelykenisse nie. Jesus sê met die woorde, onregverdige mammon, dat ons geen regte meer het vanweë ons sondes nie. Ons word net deur genade aanvaar vanweë die reddende werk van Christus. Dit bly staan. Maar nou die fokus is hier op wat ons met die rest van ons lewe hier op aarde doen. Besef jy wel dat jy geen regte meer het nie. En verander dit hoe jy jou geld, jou besit, mag, invloed, gebruik. Gebruik jy dit steeds om jou eie lewe aangenaam te maak? Maak jy steeds weer deposito's in die bankrekening van hierdie wêreld? En aan die einde van jou lewe gaan jy uitvind, alles het verdampt, daar is niks oor nie. Of bewys jy barmhartigheid teenoor mense wat hulp benodig, wat nie hulle self kan verdedig nie? Die weerwee, die wees, die arme. En wat door die harde samenleving en die politiek nie raak gesien word nie. Ek dink ons het allemaal seker een type van moegheid ervaar. Moet ek hier die mense nou aanhou help? Hulle kom nie verder nie. Ons raak moeg dat mense steeds maar weer vra by jou hek opdaag, met een boorkie, by die robot staan en vra. Jy voel skuldig. Jy wil graag van die skuldgevoelens ontsla raak en jou lewe geniet. Nou, Jesus wys hier vir ons dat ons moet ag gee wat ons met ons geld maak. Moet nie moeg word om goed te doen nie. Hebreeus 13 vers 2, vergeet die gasvryheid nie, want daardoor het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Dis hoe jy jou besit, jou huis, gebruik om vriende te maak, gasvry wees. En Abraham kan vir jou vertel wat een verrassing dit was, Genesis 18. Hy het selfs God in sy huis ontvang. Nou, ons gehoorsaamheid in die gebruik van ons geld wys of ons hart gelowig of ongelowig is. Een gelowige hart bring vrugte van gehoorsaamheid voort, soos een goeie boom goeie vrugte voortbring. Ons het dit in Matteüs 7 gelees. In die tyd van pandemie en swaarkry word dit baie vinnig duidelik. Grawe jy in, soek jy jou eie beskerming en voorspoed, of maak die genade van God jou nederig, gasvry, diensbaar, vrygewig. Teenoor allemaal wat hulp nodig het, en in die besonder vir geloofsgenote, Galasiërs 6 vers 1. Jesus wil hê dat sy koninkryk ons waardes verander en ons hart laat oorvloei in barmhartigheid. Besef hoe solied, hoe blywend die koninkryk van God is. Die dinge van die wêreld verloor hulle glans en aantrekkingskrag. Hierdie goed wat ons besit is so tydelik. Dit kan reeds verkrummel terwyl jy nog lewe. Kan dit sommer verloor. Dit sal ons ontval wanneer ons hierdie lewe verlaat. En dit sal in die vuur vergaan op die dag van oordeel. Dit is so tydelik. En terselfde tyd het dit die vermoë om jou hart oor te neem, om jou hart te beheers. Maar wanneer jy jou in geloof toewy aan God, aan Christus, en jou geld en besit op die altaar lê en aan hom oorgee, dan dien dit een nieuwe doel. Nou is jy vry en gewillig om dit in die koninkryk te investeer. Nou, baie christene het dit alreeds ervaar. Jou geld kan een middel wees om belangrik te voel, Of je kan mooie dingen kopen om anderen te beïndrukken. Lever jouw hart uit aan geld en je wordt een slaaf. Maar onderwerp jij jouw hart aan koning Christus, dan is jij vrij om barmhartig en dienstbaar te wezen. Dit geeft jou een intense vreugde en een rijk verwelkoming in de hemelen. Daar zal mensen wezen wat op jou wacht en jou verwelkom, omdat je met die liefde van Christus hulle geholpen hebt toen hulle in nood was. Amen.